Dit is de AD Nieuwsupdate met Annemarie Fokkens. Theatermaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer Mark de Hond is op 42-jarige leeftijd overleden. De Hond die stierf aan de gevolgen van kanker. Hij wordt vandaag in besloten kring begraven. We spreken met Jorah Rienstra, die hem kende uit de theaterwereld en onder andere een clip met hem opnam. Ja, wat was Mark nou voor een man?
Ja, hij was heel open, positief, echt een doorzetter. Ik had even mijn berichten erbij gehaald van hoe ik hem leerde kennen. Want hij werd Facebook-vriend met mij en bedankte me dat ik hem accepteerde. Ik zei natuurlijk. En al snel raakten we aan de praat over dus zijn voorstellingen, over mijn voorstellingen. En toen berichtte hij mij, bij mij zijn twee mannen flauwgevallen tijdens mijn voorstelling, bij mijn verhaal. Ik zei, maar wat heb je dan verteld? En toen bericht hij, ik vertel over liefde, seks en eigenwaarde vlak nadat ik een dwarslesie kreeg. Maar ze hadden het blijkbaar moeilijk toen ik over mijn operatie vertelde. Ik moest stoppen, want er lag er één in het gangpad. Ja, en dat was wel... Hij was heel open over zijn dwarslesie. Later heel open over zijn ziekte, kanker. En ook in het theater vertelde hij dus over alles heel erg eerlijk. Ja. En hij was ook heel kritisch op mensen die ook in een rolstoel zaten en beperkt werden. Bijvoorbeeld door cafés die dan niet een goede opgang hadden, waardoor ze er niet in konden. Ja, hij zette zich op meerdere vlakken in.
Ja, want inderdaad, dat hele open zijn. Hè, dat, nou, sommige mensen vonden dat dus inderdaad wat lastig. Maar het zal ongetwijfeld ook wel heel veel mensen geholpen hebben, denk ik, zijn openheid daarin.
Ja, ik denk juist. Ook op de manier waarop hij vertelde uiteindelijk over zijn ziekte. Dat deed hij helemaal op Facebook. Hij was gewoon heel direct over alles. En ook naar mij toe altijd. Want hij kwam dus naar mijn voorstelling kijken. En dan zei hij ook gewoon eerlijk wat hij ervan vond. Maar ook als hij iets wilde, dan berichtte hij van, kan ik hier radioshow, kan ik dit, kan ik dat. Hij was gewoon heel, daadkrachtig, met doorzettingsvermogen. En liet ook op social media heel vaak blijken op het moment dat er iets mis was ergens waar hij niet naar binnen kon doordat hij in een rolstoel zat. Dus hij wilde gewoon dat het leven mogelijk was voor iedereen met welke beperking dan ook.
Ja, zijn laatste project in het theater was natuurlijk ook heel bijzonder. Vertel daar eens wat over.
Ja, hij zou dus een voorstelling gaan spelen. Gewoon een reguliere voorstelling van hemzelf. Maar toen werd hij dus ziek. En toen heeft hij besloten... toen heeft hij eerst dus die voorstellingen moeten uitstellen. En uiteindelijk heeft hij besloten om niet dus die voorstelling te spelen die hij zou gaan spelen. Maar om eigenlijk een documentatie te maken over hemzelf. Over wie hij was door zich te laten interviewen door verschillende bekende Nederlanders. Janine Abbring onder andere, Umberto Tan volgens mij, of Bo. Nou, in ieder geval had hij een rijtje aan mensen verzameld die hem dus in dat theater gingen interviewen waar het publiek bij was. En hij had elke keer had hij een cameraploeg die dat opnam. En dat heeft hij gedaan dus voor zijn kinderen om te laten zien wie hij was. En elke presentator die hem interviewde stond dan ook weer voor iets anders. Voor een andere kant van hem. Om een andere kant van hem te belichten. En ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat hij dat op die manier heeft gedaan.
Ja, mooi nalatenschap inderdaad. Want hoe gaan we ons Mark herinneren? Als laatste vraag in een paar korte woorden. Wat is dan het eerste wat bij je opkomt?
Als een hele bijzondere, directe man met ontzettend veel doorzettingsvermogen. En ik weet dat hij heel graag mee wilde doen aan Wie is de Mol. En dat nooit is gelukt natuurlijk, omdat hij dan in een rolstoel zat. Wat eigenlijk ook wel weer apart is. En ik had hem dat enorm gegund. Maar hij was sowieso al een ontzettende avonturier op zijn manier.
Ja, minister De Jonge van Volksgezondheid die wil de reserveringsgegevens van horecagelegenheden gebruiken om verdere verspreiding van corona te voorkomen. En met deze gegevens kunnen GGD's klanten informeren als ze in één ruimte zijn geweest met een coronapatiënt. We praten erover met Vincent Beuren. Hij is directeur van Privacy First. Ja, jullie noemen deze ontwikkeling zorgwekkend. Waarom?
Nou, we vragen ons allereerst af of dit wel echt maatschappelijk noodzakelijk is om dit te doen, of het wel proportioneel is. Wij denken van niet. Je gaat dan de hele horeca in Nederland met deze maatregel treffen. Mensen komen daar vaak natuurlijk strikt privé. Vaak ook soms anoniem voor privé of zakelijke doeleinden. Kijk, als men het al wil doen, dan zal het in ieder geval vrijwillig moeten zijn. Mm-hmm. Als het verplicht wordt, dan is het volgens mij sowieso niet juridisch houdbaar. Bij ons geldt de tijd aan de eis bij dit soort dingen. Ja, dan moet het vrijwillig zijn met toestemming vooraf.
Ja, want dat wordt ook de insteek, hè? Dat mensen expliciet toestemming moeten geven aan die horecaondernemer om die gegevens te delen. Maar dan is het toch geen probleem, zou je zeggen?
Nou ja, zelfs dan kun je er nog wel je vraagtekens bij stellen. Want hoe vrijwillig is vrijwillig dan? Zal er geen sprake zijn van sociale druk bij mensen om toch hiermee in te stemmen? Bijvoorbeeld, jij gaat met iemand naar een restaurant en jouw tafelgenoot wil wel graag die gegevens delen, maar jij niet. Mm-hmm. Of je bent met een groepje en de ene helft wil het graag wel delen, maar de andere helft wil het gewoon anoniem houden. Ja, dat lijkt me wel vervelend.
Maar als het aan de andere kant zeg maar een manier kan zijn om die corona binnen de perken te houden, is het natuurlijk wel heel prettig dat als een bepaalde groep mensen weet waar ze rekening mee moeten houden, zodat de rest van de economie gewoon weer door kan draaien. Of weegt dan de privacybelang echt veel zwaarder dan dat?
Nou, het is vaak ook een kwestie van dingen tegen elkaar afwegen. Mm-hmm. En kijk, wij vinden ook, als mensen dit graag zelf willen, mits ze goed zijn geïnformeerd vooraf waar die gegevens precies voor worden gebruikt, voor welke doelen ze worden verstrekt en aan wie, en dat ze ook weer snel zullen worden gewist zolang ze niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld na 2 weken of zo. Dan is het op zich het goed recht van mensen om hiermee in te stemmen als zij dat zelf graag willen.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft is vrijwilligheid heel belangrijk, maar er kan natuurlijk ook sprake zijn van een soort van sociale druk of groepsdruk of maatschappelijke druk om hier aan mee te doen. We vragen ons trouwens af of niet heel veel mensen hierdoor zich erdoor zullen laten weerhouden om nog naar de horeca te gaan of naar restaurants. Omdat ze zich toch meer gemonitord gaan waan hierdoor. Mm-hmm. Toch meer surveillance ontstaat. Dus dit kan de horeca, denk ik eerlijk gezegd, ook klanten gaan kosten.
Oké, heb je daar al reacties van gehad vanuit de horeca?
Als je kijkt op social media naar de reacties op dit voorstel, dan zijn er heel veel negatieve reacties. En met name ook mensen die meteen zeggen van ja, dan ga ik voortaan wel niet meer naar dat café of naar mijn favoriete restaurant. Want dan heb ik er gewoon geen zin meer in als het zo moet.
Nee.
En die reacties, die zie je best veel. Dus ik persoonlijk ben ook bang, maar het is niet privacybelang, maar meer economisch perspectief en van de horeca als bedrijfstak, dat dit ook wel veel klanten nog eens extra kan gaan kosten bovenop alle maatregelen die er al zijn.
Oké, nou, we gaan het zien in ieder geval. Dankjewel Vincent voor je toelichting. De 5 mensen gaat niet naar de huisarts door corona. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Jaco Burgers is van het Nederlands Huisartsengenootschap. Ja, waarom zijn mensen dan zelfs nu nog zo gereserveerd om naar de huisarts te gaan, als je bij wijze van spreken ook gewoon weer op het terras mag gaan zitten?
Ja, 1 op de 5 die twijfelt misschien nog. Maar 4 op de 5 kan de weg wel weten te vinden. En ik verwacht dat percentage gaat toenemen hoor. Sommige mensen zijn toch nog een beetje bang om naar buiten te gaan. En naar een huisartspraktijk waar ook zieke mensen rondlopen om misschien besmet te worden. Maar de maatregelen in de huisartspraktijk zijn heel streng. We hebben looplijnen. De wachtkamer wordt heel goed in de gaten gehouden dat er niet te veel mensen zitten. Anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dus mensen kunnen gewoon veilig naar een huisartspraktijk. Bovendien, je kunt altijd eerst even bellen. Dat is gebruikelijk. Als je naar de praktijk gaat voor een afspraak, eerst bellen. Assistenten kijken wat er aan de hand is. En als je twijfelt, gewoon bellen met de huisarts. Geen probleem, er is geen drempel meer.
Oké, want je hoort dat het bij de ene huisartsenpraktijk juist heel erg druk is. Bij de andere is het weer heel erg rustig. En mensen wachten soms ook nog omdat ze denken, nou ja, mijn kwaaltje kan nog wel even wachten. Hoe zit dat nou precies?
Ja, er zijn inderdaad verschillen in de regio. Het kan best zijn dat sommige praktijken druk zijn. Overigens, voor de coronacrisis waren er ook drukke periodes. In de griepperiode, dat je echt soms moeilijk de huisarts kon bereiken omdat de lijnen steeds bezet waren. Dus dat kan. Maar als je echt serieuze klachten hebt, probeer het dan op een later tijdstip nog een keer. En probeer de assistenten te spreken te krijgen. En stel het niet uit. Dat is mijn advies.
Ja, want anderen geven bijvoorbeeld ook aan dat ze niet welkom zijn bij de huisarts. Dus dat ze gebeld hebben, dat ze zeggen, nee, u mag je niet komen. Merk jij ook dat er praktijken zijn die de bezoekers zoveel mogelijk nog tegenhouden?
Dat kan ik niet zeggen. Daar heb ik onvoldoende zicht op. Maar als mensen dat terugkoppelen, ja, vind ik dat niet gewenst. We proberen landelijk toch alle praktijken weer een beetje op de rit te krijgen. Nogmaals, praktijken mogen zelf het beleid bepalen. En als het heel erg druk is, dan kunnen ze dat aangeven. Maar wel met een goed vervolgbeleid. Dus het kan best zijn dat mensen klachten hebben dat je dan zegt, goh, wacht het nog even een paar dagen af. Dat doen we ook heel vaak, ook als het niet druk is. Maar mensen moeten wel goed te woord gestaan worden.
Ja, daar pleiten we allemaal voor, inderdaad. Goed, dan even nog de corona. Want ja, vanaf 1 juni zijn er veel meer testen beschikbaar. Maar daarvoor moet je niet per se bij de huisarts zijn, toch?
Nee, als je milde klachten hebt van verkoudheid of keelpijn, waarvoor je normaal gesproken niet naar de huisarts zou gaan, hoef je de huisartspraktijk niet te bellen. Dan kan je via het 0800-nummer een afspraak maken bij de plaatselijke GGD. En die kan dus de test uitvoeren in die straten, dus de teststraten. Dus een grote bulk van de mensen kan daar naartoe met milde klachten. En dat is omdat we met z'n allen zicht willen hebben op de besmetting en eventueel de besmettingshaarden, zodat er ook bron- en contactonderzoek kan worden gedaan de GGD. Als er andere klachten zijn waarvoor je normaal gesproken de huisarts zou raadplegen, dat kunnen ook onschuldige klachten zijn, ratten of een ingegroeide teennagel of pijn in de rug of pijn in de nek. En je hebt ook milde klachten, dan hoor je wel bij de huisarts thuis. En dan zullen we de mensen zo nodig in beschermende kleding ontvangen en onderzoeken. En als dat niet het geval is, dan zijn mensen op het gewone spreken welkom.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.